Dit is de Boeddhistische Omroep. De open geest, dat is het thema van deze uitzending. Straks een gesprek met John Reynolds, een expert op het gebied van vergelijkende religies, met als specialisme het boeddhisme. Hij is onderzoeker, vertaler en auteur, maar vooral beoefenaar van het boeddhisme. Deze combinatie van geleerde en beoefenaar is niet vanzelfsprekend in het Westen. In onze cultuur is het gebruikelijk om de privépersoon en de geleerde van elkaar te scheiden. In het boeddhisme is een dergelijke scheiding eigenlijk zinloos, want de inzichten waar het uiteindelijk om gaat, komen niet primair voort uit de leerstellingen en theorieën, maar uit praktische ervaringen. Ervaringen die je opdoet na proefondervindelijk onderzoek naar je eigen geest en de aard van de werkelijkheid. Doro Frank sprak met John Reynolds. Zij is boeddhiste en literatuurwetenschapper. Voordat we het gesprek met hem laten horen, praat ik eerst met haar over een aantal aspecten van het boeddhisme waarover in onze cultuur nogal wat misverstanden bestaan. Een daarvan is bijvoorbeeld dat het boeddhisme vaak wordt beschouwd als een religie ingebed in een cultuur van kloosterregels, waarvan de nadruk dan ligt op lijden en afzien. Mevrouw Frank, zo'n visie doet het boeddhisme tekort. En dan is toch mijn eerste vraag, hoe is die beperkte opvatting in het Westen tot stand gekomen?
Nou, ik denk dat we alles waarnemen vanuit onze eigen visie, uit onze eigen cultuur. Kloosterleven, et cetera, dan denk je natuurlijk meteen aan religie. Bovendien zie je uiterlijk natuurlijk al die monniken uit het oosten komen in die kleurrijke gewaden. En dan beperkt dat het beeld van boeddhisme. Verder speelt ook een rol dat hoe het boeddhisme zeg maar, vanaf de 19e eeuw zo langzamerhand naar het westen is doorgedrongen. En vermengd werd ook A met allerlei ideeën uit onze eigen cultuur en met ideeën uit het hindoeïsme en allerlei dat soort oppervlakkigheden.
Ja, als ik het heb over de verspreiders van het boeddhisme, zijn dat per definitie de monniken?
Nee, het is wel zo dat in tradities zoals in Tibet, tenminste voor de invasie van de Chinezen, een cultuur was die door en door het boeddhisme bepaald was. En daar is het natuurlijk dan wel zo dat de kloosters ook de scholen en de universiteiten zijn. En het automatisch dan door hun het meest gecultiveerd en doorgegeven wordt. Maar nu het boeddhisme, vooral ook het Japanse Zen-boeddhisme of het Tibetaanse boeddhisme is verspreid, meer en meer verspreid in het Westen, ziet dat er heel anders uit.
Ja, het is opvallend hè, dat het boeddhisme zich in allerlei uitingen leert kennen en uitingen die elkaar soms zelfs lijken tegen te spreken. Hoe verklaart u die tegenstrijdigheden?
Ja, dat vind ik een heel interessant en ook een heel attractief aspect van het boeddhisme. Ik zal het daarover ook in het gesprek met John Reynolds hebben. Want dat levert hier soms misverstanden en verbazing op. Dat je heel geconcentreerd en overtuigd een bepaald pad volgt. En toch andere paden, andere secten niet als ketters afwijst, maar gewoon zegt, nou dat is een andere weg naar hetzelfde doel.
Juist. Het grappige is, als ik het dat beetje wat ik van het boeddhisme weet, en ik vergelijk dat met het christendom of met de islam, waar ik ook niet veel van weet, dan is toch één ding opmerkelijk, dat het boeddhisme niet pretendeert de zuivere leer te zijn.
Ja, het is wel een zuivere leer, maar het interessante aan het boeddhisme is dat het zich eigenlijk meer als methode, als een praktijk presenteert dan als een vaste hoeveelheid leerstellingen.
Mm-hmm.
Vandaar dat
de praktijk van het zelfonderzoek.
Waar we het straks waarschijnlijk nog uitvoeren over.
Door middel van meditatie
hebben.
En onder leiding van
het zijn eigenlijk meer aanwijzingen en het idee erachter is dat je zelf iets gaat ontdekken. een Tibetaanse leraar van mij zegt, mediteren, dat is onderzoek doen. Dat is experiment, dat is experimenteren. Ik geef je alleen maar iets mee op weg, als het ware een opstelling van een proef, om überhaupt bepaalde kans te maken om bepaalde dingen te kunnen ontdekken. Mm-hmm. Maar verder moet je die ontdekkingen zelf maken.
Ja. Wat trok u aan in het boeddhisme voordat u zichzelf boeddhiste noemde?
Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, ik noem me boeddhist, want alle ismen, dat is eigenlijk al strijdig met de openheid die de basis is van het boeddhisme. Mij trok die openheid aan, die diversiteit, maar mij trok vooral ook aan dat het boeddhisme en vooral die stromingen die ik dan tegenkwam en die ik bestudeer, niet strijdig zijn met zeer geavanceerde richtingen en inzichten uit onze eigen wetenschap, ook natuurwetenschappen en filosofie. En vooral vond ik zeer veel verwantschap met de creatieve praktijk bij het, in de kunst, in poëzie, zowel bij het lezen ervan. Dan kom je bepaalde ervaringen tegen waarvan je zegt, degene die dat kan schrijven, die moet in een bepaalde geestestoestand, geestesopenheid zijn om dat überhaupt te kunnen schrijven en dat te ervaren. Dus je hebt deze openheid nodig zowel bij het schrijven of maken van poëzie of kunst, als ook bij het waarnemen daarvan. En bepaalde ervaringen die ik had, juist op het terrein van muziek, van kunst, van poëzie, die kwamen het allerdichtste bij wat ik dan in het boeddhisme vond en waar een uitwerking daaraan wordt gegeven, dat het niet alleen maar toevallig is of je een keer geïnspireerd bent of een keer een moment van verdieping ervaart, maar waar je daar eigenlijk systematisch werk van maakt. Ja.
U groeide op in Duitsland en in een christelijke omgeving.
Ja.
En die heeft u vervolgens afgezworen.
Nee, niet eens afgezworen. Ja, een tijd lang heb ik het heftig afgezworen. Mm-hmm. Een diepe teleurstelling was dat eigenlijk. Omdat ik, denk ik, juist heel diep interesse voor religie en mystiek ergens had, maar niet vond. Mm. Het was eigenlijk meer een soort teleurstelling die mij daarvan wegdreef. Het rare is dat ik juist op het moment dat ik me begon meer dieper met kunst, poëzie en dan ook boeddhisme bezig te houden, dat ik daar dan weer terugging naar bepaalde christelijke overleveringen, teksten, mystieke schrijvers en daar juist weer heel veel overeenkomsten in vond. Dus ik kwam eigenlijk door het boeddhisme weer bij bepaalde aspecten van het christendom en onze eigen filosofieën en kunst terecht.
Heerlijk verwarrend het leven.
Ja, het is een cirkel.
In welke traditie van het boeddhisme plaatst John Reynolds zich, als we het maar toch over plaatsingen hebben?
Nou, in het algemeen neem ik aan dat hij zou zeggen de zogenaamde rime, dus niet-sectarische richting. Hij heeft verschillende leraren uit verschillende tradities gehad en met hun gewerkt, ook vertaald. Maar hij voelt zich toch het meest verbonden met de Nyima-traditie, ook bepaalde aspecten van Kagyu, maar Nyima. En ook de Bun-traditie, dat is eigenlijk de voorboeddhistische religie van Tibet, die zoals dat zich heeft ontwikkeld, in veel opzichten, ja, of grondleggend zo dicht bij het boeddhisme zit, dat hij nu ook door de Dalai Lama zelf als vijfde stroming van het boeddhisme in Tibet wordt erkend.
Ja, wat voor boeken schreef hij?
Nou, de boeken die hebben voor een groot gedeelte te maken met een bepaald onderdeel van die Nyingma stroming. Zogenaamd Dzogchen, of de grote perfectie wordt het ook wel genoemd. En daar heeft hij vertalingen geleverd en zelf die weer van commentaar voorzien, dus direct uit het Tibetaans. Een belangrijk boek is bijvoorbeeld dat Self-Liberation Through Naked Awareness, verschenen bij Station Hill Press, wat een vertaling en uitleg, een commentaar is van het zogenaamde Tibetaanse dodenboek. Want dat is een beetje een verkeerde naam daarvoor. Mm-hmm. Een ander belangrijk boek, wat ook weer veel met Dzogchen te maken heeft, is The Golden Letters. En verder vind ik zelf bijzonder interessante vertaling van Namkhai Norbu Rinpoche, The Cycle of Day and Night. Dus een praktisch advies van meditatie, hoe je en de dag begint en de nacht.
Inluid. Ja. Nu naar dat gesprek, dat we dadelijk zullen laten horen. Welke thema's gaat u aansnijden als u het heeft over open geest? Want u had het net al over dat boek, The Naked Awareness.
Ja, dat zijn voor een deel moeilijke begrippen, omdat je pas erachter kunt komen wat er werkelijk mee bedoeld is, als je meditatie en ook bepaalde meditatiemethoden beoefent. Maar een van de dingen die ik bijzonder interessant vind in het boeddhisme van Vajrayana en Dzogchen, is dat zij spreken over de natuur van de geest. Wij kennen het woord natuur eigenlijk alleen als je naar buiten kijkt in de wereld van objecten. En zij kijken naar binnen en daar kom je ook een laag tegen waar die ongerept is, die waar alles als het ware vanzelf ontstaat en vanzelf goed gaat. En gebruiken het woord natuur daarvoor. Mm-hmm. Dus John Reynolds zal daar wat uitleg geven over het verschil tussen het normale begrip van geest en natuur van de geest.
Goed, daar zullen we zo naar luisteren. Eerst eventjes wat muziek. Zojuist stelde ik Dore Frank de vraag en nu stelt zij dezelfde vraag vanzelfsprekend aan John Reynolds. Wat heeft u vooral aangetrokken in het boeddhisme?
What impressed me was the vast variety of teaching and practice within the Buddhist tradition.
Wat vooral indruk op mij heeft gemaakt is de grote verscheidenheid aan onderricht en beoefeningen binnen het boeddhistische traditie. En dat was niet omdat de Boeddha steeds weer van mening veranderde, maar omdat zijn onderricht de toepassing is van methode. Er kwamen namelijk veel verschillende mensen naar hem toe, met verschillend karakter en verschillend niveau van begrip. En hij gaf ieder het gepaste onderricht om hun bewustzijn te ontwikkelen en ze wakker te maken voor de verlichting. Dat is één van de redenen voor al die verschillen. En daar komt nog bij dat het boeddhisme zijn oorspronkelijke centrum in Noord-India heeft verlaten en in andere culturen terechtkwam in het Verre Oosten en in Zuidoost-Azië. En overal vermengde het zich met de plaatselijke cultuur. En vele elementen van deze culturen zijn daarin opgenomen. Dus toen het boeddhisme naar Tibet kwam, kwam het daar bijvoorbeeld het shamanisme van de Tibetanen tegen. En de combinatie van Indische tantra's en Tibetaans shamanisme gaf het Tibetaanse boeddhisme zijn unieke en kleurrijke karakter.
En zo, when Buddhism came to Tibet, it encountered the indigenous shamanism of the Tibetan people, and it's this combination of the Indian Buddhist tantras and indigenous Tibetan shamanism which gives Tibetan Buddhism its particular unique and colorful character. Okay, there's different approaches here, but usually I'm speaking from the standpoint of Dzogchen, which in the Nyingmapa and Bompo schools is regarded as the...
Oké, er zijn verschillende benaderingen mogelijk. Maar ik spreek hier vooral vanuit het standpunt van de Dzogchen-leer, die in Nyingmapa en Bunpo-scholen als de hoogste leer van de Boeddha wordt beschouwd, omdat zij direct naar de natuur van de geest verwijst. In het algemeen spreken we in het boeddhisme van de drie dimensies van de mens. Van ons lichaam, onze energie en onze geest. De methode van de boeddhistische tantra's concentreren zich vooral op de dimensie van de energie. En dat is hoe wij de wereld ervaren. Hoe de energie voor ons zich manifesteert. Het gaat om het transformeren van deze energie. En dat wil zeggen, transformatie van onze onzuivere, beperkte, karmische visie in de pure zienswijze van een verlicht wezen of een boeddha. Het is een vele krachtige meditatiemethode om dat doel te bereiken.
Into the pure vision, which is the way an enlightened being or a Buddha sees things. And there's various powerful methods used in meditation for this purpose. But where does this energy come from that we speak about? So, particularly in terms of Dzogchen, we make a distinction between mind and the nature of mind. Mind is our normal thought process, which we're experiencing at this very moment while I'm talking. But beyond that, there is a nature of mind. And various examples are used to illustrate this.
In Dzogchen maken we een onderscheid tussen de geest en de natuur van de geest. De geest, in de eerste betekenis, is ons normaal proces van denken. Dat wat we nu op dit moment ervaren terwijl ik spreek. Maar voorbij deze beperkte geest is er de zogenaamde natuur van de geest. Er worden verschillende beelden gebruikt om dat te illustreren. De natuur van de geest is te vergelijken met een spiegel. De gewone geest of de gedachten zijn als het ware de reflecties in de spiegel. Wat ook in de spiegel weerspiegeld wordt, mooi of lelijk, groot of klein, goed of slecht, het verandert de spiegel niet. De natuur van de geest is voorbij tijd en conditionering, terwijl onze gewone denkende geest dat niet is. Normaal leven we in de dimensie van de reflecties, niet in de dimensie van de spiegel zelf. We zijn ons niet bewust van onze werkelijke natuur, maar leven in onze gedachten die aan tijd en beperkingen van alle kanten zijn onderworpen. Elk van onze levens in samsara, dit wil zeggen in onwetendheid, is als een film in de bioscoop. Sommige ervan zouden Oscars hebben kunnen winnen, maar de meeste zijn van matige kwaliteit. Maar omdat we ons er niet van bewust zijn dat wij degene zijn die deze slechte films maken en bekijken en medeproducenten van blijven, blijven we maar zitten in dat samsarische theater. Boeddhisme als spiritueel pad is in wezen een proces van ontdekking, de ontdekking van wie wij werkelijk zijn. Op dit moment weten wij namelijk niet precies wie we werkelijk zijn. Zelfs al hebben we een mooi paspoort of van die plastic identiteitskaarten met een foto, nummer enzovoort. Dat is niet wat we werkelijk zijn. Maar hoe komen we erachter wie we dan wel zijn? Het grootste deel van de dag zijn we verstrooid en afgeleid door wat we meemaken en wat we doen, door onze gedachten, wat we nog zouden moeten gaan doen enzovoort. Om te ontdekken wie we zijn, moeten we even stoppen. Rustig gaan zitten en naar onszelf kijken. Onszelf observeren. Dat is wat de boeddhisten meditatie noemen. Meditatie is het hart van de boeddhistische praktijk in alle verschillende tradities. Meditatie is een proces om met jezelf, met je eigen geest, bekend te raken. Als we nu het woord geest gebruiken, wat is dan daarmee bedoeld? Al de gedachten en indrukken die op dit moment door ons heen gaan? Nu, de enige manier om dat te ontdekken is te gaan zitten en een tijdje rustig te zijn. Ontspannen, diep ademen en observeren wat in ons omgaat.
Becoming acquainted with our own mind. Because we use this word mind, but what do we actually mean by this? Is it just the sequence of thoughts and experiences that are running through our consciousness at this moment? Well, the only way we're going to discover that is to sit down and be quiet for a while. Relax, breathe deeply, and then observe what is going on with us. Now, the Buddha developed a very radical method.
Kan de geest in feite de geest observeren? In de westerse filosofie wordt dat als een paradox gezien, waar alle kennis en zelfkennis uiteindelijk op stuk loopt. De Boeddha heeft een heel radicale methode hiervoor ontwikkeld en ook een nieuwe taal. In de conventionele taal hebben we onderwerp en leidend voorwerp. Het onderwerp van een zin en een gezegde. Ik voel dit. Ik zie dat. Ik weet dit. Enzovoort, enzovoort. Maar de Boeddha vroeg, is dit wat ik werkelijk ervaar? We moeten gaan kijken naar wat we op het moment zelf ervaren. Daarvoor moet je eerst gaan zitten en mediteren, jezelf observeren. Geen theorieën maken over wat je denkt te ervaren, geen oordelen van goed en slecht, geniaal of dom, of wat dan ook, maar eenvoudig kijken naar wat er zich in je afspeelt. Mentale processen, zoals denken en oordelen, hebben tijd nodig. Misschien maar een fractie van een seconde, maar toch is er tijd voor nodig voor het vormen van een begrip of een gedachte. Zo gauw je in die gedachte bent, of bij de benoeming van de ervaring, ben je niet meer in de tegenwoordige tijd, maar dan ben je in feite al met het verleden bezig. Niet meer in de onmiddellijke ervaring zelf. Dus wat voel je werkelijk nu, op dit moment? Daarvoor moet je even stoppen, ontspannen en naar binnen kijken.
You are not anymore in the experience. So what are you actually experiencing and sensing at this moment? The only way you're going to get at that is to stop, to relax, and observe. The condition we find ourselves in at the moment is called samsara. Now, Western books, when they present samsara, usually talk about, oh, your previous incarnation.
De toestand waarin we ons nu bevinden wordt samsara genoemd. In westerse boeken wordt er meestal over vroegere incarnaties en andere zaken gesproken als het over samsara gaat. De fundamentele boeddhistische leer zegt dat de samsarische ervaring veel lijden inhoudt. Bevrijding heet dan je bevrijden uit deze cirkel van geboorte, leven en dood en opnieuw geboren worden met al dat lijden. Maar samsara is ook een psychologisch begrip. Het betekent de manier waarop wij onszelf ervaren en hoe wij onszelf toestaan de wereld te ervaren. Die is beperkt en loopt in een cirkel. In feite gaan we elk moment dood en worden we elk moment herboren. Elke fractie van een seconde, elke keer dat elektriciteit van de ene neuron naar de andere springt in ons zenuwstelsel en brein. Dat is samsara. En als we ons daar niet van bewust zijn, dan worden we erdoor geconditioneerd. Dit wil zeggen, beperkt en erdoor bepaald. Die conditionering leidt tot verwachtingen, frustraties, kortom, tot lijden. Dan zitten wij in onze eigen emotionele en intellectuele constructies en niet meer in de ervaring zelf. De oorzaak van het lijden in het menselijk bestaan is niet zonde, maar onwetendheid. Ignorance, onwetendheid, zit in het Tibetaans marikpa. Dat betekent gebrek aan gewaarzijn. Gebrek aan inzicht wie we werkelijk zijn en wat we werkelijk ervaren. Als we het onbevangen, onbevooroordeelde gewaarzijn dat vanzelf in ons aanwezig is verliezen, dan vervallen we in oordeel en kunstmatige reconstructies van de werkelijkheid. Dat is een vervorming van de werkelijkheid. We bouwen een structuur over de eigenlijke ervaring heen en leven in dit bouwsel en niet in de werkelijkheid zelf.
In human existence, according to the Buddhist teachings, is not sin, but ignorance. And ignorance in Tibetan is marigpa, which means a lack of awareness, a lack of knowing who we really are, a lack of being aware of our immediate experience. And failing to maintain this immediate and intrinsic awareness, we fall into judgments and conceptions and various constructions of reality. But this reality we construct and perceive is not what is actually there. because it is not our immediate experience. Although we draw on this immediate experience, we conceptualize and we build one structure, one level above another, and we live in that. We live in the reflections, not in the mirror. Now, in terms of the Dzogchen teachings, the understanding of our human nature is very dynamic. Just as when the clouds dissipate in the sky, you can perceive the face of the sun.
De kijk op de mens in de Dzogchen-filosofie is zeer dynamisch. Wanneer de wolken oplossen in de lucht, kun je de zon zien. Zij verspreidt haar licht spontaan, helemaal vanzelf. Zo is het ook met de natuur van onze geest, Rigpa, datgene in ons dat waarneemt. Het is er altijd, of we er ons van bewust zijn of niet. Maar, zoals ik al zei, deze natuur van de geest is niet alleen leegte. Het is een toestand van onbeperkte mogelijkheden, pure potentie. Want de natuur van de geest is vol energie, rang tsel, en deze manifesteert zich onafgebroken. Daarom betekent meditatie niet dat we onze gedachten moeten stopzetten of emoties onderdrukken, maar dat we ons ervan bewust moeten zijn of er gedachten zijn. Want ook de gedachten of emoties zijn een manifestatie van deze energie. En deze manifestaties ontstaan spontaan. Dat betekent niet beperkt of van tevoren bepaald. Het is een soort kwantumuniversum, onvoorspelbaar, maar zeer creatief. Een Dzogchen-beoefenaar brengt deze kwaliteiten tot bloei in het centrum van zijn of haar bestaan. In de natuur van de geest zijn alle kwaliteiten van een verlicht wezen reeds aanwezig. Ze hoeven niet kunstmatig gemaakt te worden, ze zijn er al. Wanneer men in staat is voorbij formele meditatie te gaan en in de zogenoemde non-meditatie, dat wil zeggen in de natuurlijke staat van de geest te verblijven, dan zullen deze kwaliteiten zich spontaan vertonen in alles wat we doen.
And the manifestations of this energy are spontaneous. There isn't anything conditioned or contrived or even predictable about it. It's like the quantum universe, which is you cannot determine it in advance. Well, it's the same with us, with our nature of the mind. Our energy manifests in this quantum fashion unpredictably, but very creatively. And a Dzogchen practitioner brings this quality to the center of his or her life, and entering into this natural state of the nature of the mind, all the qualities of enlightened being, all the virtuous qualities of a Buddha are already there. They don't have to be artificially cultivated and developed through doing this kind of exercise or that kind of exercise. When one is able to go beyond meditation into non-meditation, into being in this natural state, then all these enlightened qualities will spontaneously manifest in whatever we are doing.
De Open Geest was een programma van Doro Frank. Heeft u vragen? Bel, schrijf of mail dan de Boeddhistische Omroep, Wilhelminastraat 21, 1211 RH in Hilversum.